Wandelen of zwemmen?
Kan beide, maar voorlopig wandelen.
Een geheim bewaren of een geheim vertellen?
Ik ben erg open, dus delen.
Paardensport of autosport?
Paardensport.
Social media of krant?
Social media.
Mooi, we gaan beginnen. We could
be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes Specials. We gaan beginnen.
Hij kwam ooit als stagiair te werken bij autobedrijf Van Mossel. Trad na afronding van zijn studie in dienst en nam al snel het bedrijf over. Vandaag de dag heeft Van Mossel Automotive een hoofdkantoor en logistiek centrum op een terrein van bijna 13 hectare. En is daarmee de grootste automotive groep in de Benelux. Naast de auto's is er een andere grote liefde, de paardensport. En dat heeft hij niet van een vreemde. Met zijn vader als voorbeeld zag hij al heel jong de combinatie van de auto- en paardenbusiness en gaf daar zijn eigen draai aan. Hij is al jaren een bekend gezicht in de topsport en fokkerij, trouwe sponsor van de paardensport en heeft met heel veel topruiters samengewerkt. Op zijn stal, de Margaretahoeve, wordt de paardenfokkerij, sport en handel optimaal met elkaar gecombineerd. En niet alleen in de in- en verkoop van paarden, maar ook de samenwerking tussen de Margaretahoeve en het autobedrijf. Ik ontmoette hem tijdens een bijeenkomst van Dit Doen Paarden op Jumping Amsterdam en was erg onder de indruk van zijn mening, visie en kennis. Na het uitwisselen van de kettingbrief van de paardenkrant was het toch echt tijd om een keer meer te weten over deze man. En vandaag is het zover. Je gaat luisteren naar een podcast met niemand minder dan Erik Berkhof.
Wat een eer.
Wat? Nou, ik ben vereerd. Ik zit hier in een geweldige plek op het terrein waar we het net ook over hadden in de intro.
Ja, het is inderdaad misschien wel een indrukwekkend gebouw en terrein. Maar we moeten wel eerlijk zijn, onze business die gebeurt natuurlijk op die 492 vestigingen waar onze mensen knetterhard werken om onze klanten te servicen en tevreden te maken en te zorgen dat alles rondom die auto tot in de puntjes verzorgd wordt. En wij faciliteren dat vanuit het mooie hoofdkantoor hier, maar de echte business gebeurt op de vestigingen.
Maar je komt wel even ergens mee, je komt hier al aanrijden. En dan zie je dat gebouw opdoemen in de verte. Ik denk, oh, waar kom ik nou weer terecht? Heel mooi. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ergens begonnen.
Ja, dat is ergens begonnen.
Maar ik wil graag, wat we dus altijd in de podcast doen, helemaal terug in de tijd. Ik zou graag willen weten waar ben jij opgegroeid en hoe?
Ja, ik ben opgegroeid bij twee fantastische ouders. Dat kunnen ook niet iedereen zeggen. In een gezin van vier kinderen. Ik was de jongste, dus een beetje verwend, denk ik wel. maar wel met heel veel respect naar mijn ouders toe. En ik denk dat ik in mijn jeugd, natuurlijk is iedereen ondeugend geweest in die tijd. Maar ik denk dat ik wel van die ondeugende misschien de minst ondeugende was. En mijn dingetjes gedaan heb die mijn ouders van mij verwachten.
En waar was dit? In welke plaats?
Ik ben geboren in Tilburg. Mooie volksbuurt, zoals Tilburg veel kent. Daar ook gewoon naar de middelbare school, lagere school, middelbare school gegaan. En daarna ietsjes uitgevlogen naar het centrum van Tilburg. Toen ik mijn vervolgopleiding bij de middelbare detailhandelsschool gedaan heb. En vanuit die middelbare detailhandelsschool moest er een stageadres komen voor 6 weken. En mijn vader die zat al heel actief in de auto's en die kocht heel veel auto's bij Van Mossel. Had daar ook een verkoopleider en die heette Jacques van Vliet. En die vond hij eigenlijk wel een goede vent om mij zeg maar, dat autovak bij te brengen. Dus in die hoedanigheid ben ik daar bij Van Mossel als stagiaire terechtgekomen. Dat jaar, want dat was het tweede jaar van de middelbare detailhandelsschool, moest ik ook overdoen. Dus ik heb 2 stagesmomenten gehad, maar wel bij hetzelfde bedrijf. En eigenlijk kort daarna, in 1984, toen ik van die MDS afkwam, toen ben ik als verkoper bij Van Mossel begonnen. In 87 als verkoopleider geworden. En in 1988 had ik de mogelijkheid om het bedrijf over te nemen. Ik wist bij God niet waar ik aan begon. Maar ik heb het gewoon gedaan. En dat is gelukkig heel goed uitgepakt. Maar als ik misschien geweten had, met de kennis van vandaag, hoe ik op dat moment het bedrijf overnam, had ik het waarschijnlijk niet gedaan. Dus het is goed dat je niet altijd alles van tevoren weet. Mm-mm. Want dan had ik in ieder geval dit niet kunnen bereiken.
Maar hoe oud was je toen je dat bedrijf overnam?
Was ik 23.
Ja.
En dat was ook nog wel een ding, want je moest 25 zijn om formeel Volkswagen Audi dealer te kunnen zijn. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben bij die importeur, hè, want in ons vak zit er altijd tussen een fabrikant en een dealer en een importeur tussen. Maar op een of andere manier hebben ze dat goed gemanaged, dat ik toch toen ik 23 was al Volkswagen Audi dealer kon zijn.
Dat is inderdaad wel ook een hele jonge leeftijd, ja. Net van school af eigenlijk.
Ja, ja, maar wel met een enorme steun van mijn ouders. En dan vooral in dit geval, als het over mijn vakgebied gaat, van mijn vader.
Ja.
Want dat was echt een rot in het vak. Wel totaal andere business. Mijn vader deed echt groothandel, van garage naar garage, van leasemaatschappij naar andere garages. Maar wilde eigenlijk niet aan die eindverbruiker verkopen. Ik heb dat ook even geprobeerd, maar dat was gewoon niet mijn ding. Ik wil gewoon heel graag een totaal concept aan die eindverbruiker kunnen leveren. Mm-mm. En dat is uiteindelijk ook mijn verdere loopbaan geworden.
Maar als we nog even nog terug gaan in de tijd, hè, wat we vertelden, ja. Je groeide op in Tilburg, in die volksbuurt. Jouw vader had iets met paarden en met de auto's.
Ja.
Waren er altijd paarden al in jouw leven of hoe is dat gegaan?
Altijd. Ik heb nooit anders geweten. Ik had, zoals bij heel veel, met mijn 4 jaar een pony. En uiteindelijk is dat een paardje geworden. En uiteindelijk heb ik ook zelf geprobeerd ruiter te worden. Met uiteraard, zoals iedere ruiter begint, de droom om topruiter te worden. Hm. Nou, daar had ik al heel snel gezien dat ik daar gewoon geen talent voor had. En ook soms nog wel eens angst. En ik denk dat die angst vooral hetgeen is geweest wat mij heeft doen besluiten om daar toen ik 20, 21 was mee te stoppen. En dat is ook goed geweest, want die combinatie had ook niet gelukt. Je kunt niet een bedrijf opbouwen zoals deze in combinatie met actief zelf paard te rijden. Want daar is het gewoon te arbeidsintensief voor beide. En dat zou niet te combineren zijn.
Maar jouw ouders hadden zelf dan ook, reden die ook? Of jouw vader reed?
Nee,
of wat hadden zij dan met paarden?
Nee, nou goed, mijn broer en mijn zus die reden allebei wel.
Ja.
Die zijn ouder als ik. En daar liep ik al in mee. En zo eigenlijk van die kant uit ben ik vanzelf in het rijden begonnen toen ik zo even 8 jaar was.
Met een ponyke?
Mijn ponyke, zoals iedereen denk ik begonnen is, die een beetje actief in de paarden is, is dat voor mij niet anders geweest.
Nee. Maar dan was het ook de springsport of wat?
Ja, ook springsport. Ja, ik zou ook al zeggen, ik was ongelooflijk ambitieus. Ik was fanatiek. Ik deed het ontzettend graag. Maar gewoon geen talent. En op enig moment, vroeger had je nog een telefoon vaak bij een trap hangen.
Ja.
En ik zag mijn vader op de trap zitten te bellen met mijn trainer. En die trainer, ik hoorde hem zeggen van, goh meneer Berkhoff, stop er nou alsjeblieft geen geld meer in, want hij leert het nooit. Ik denk, nou, als het dan zo erg is, dan moet ik ook echt stoppen.
Dat heb je zelf gehoord.
Ja, ik hoorde het.
Oh.
Want mijn vader vond dat natuurlijk vervelend, hè, want ik deed altijd alles goed. Die zag hoe ambitieus ik was en dat ik er nooit de kantjes van afliep. En dan zijn ouders nou gauw bereid om te zeggen dat het goed gaat. Hm. Maar er moest gewoon iemand komen die op enig moment zei van, joh, dat gaat zo niet langer. Dan moet je maar stoppen. En dat heb ik gedaan.
Maar de liefde voor paarden is nooit verdwenen.
Nee, ik heb toen 1 jaar lang geen paard gehad. En toen kwam er een moment, ik dacht, goh, ik zou het eigenlijk al wel heel leuk vinden om gewoon een beetje recreatief in de bossen te rijden. En ik had een paard gekocht en ik denk, nou, lekker de bossen. Dat ging eigenlijk een aantal maanden hartstikke goed. Toen reed ik op de Rechterheide in Goorlen, want mijn paard stond daar in de buurt. Reed ik een verkeerde bospad in en ik kwam uiteindelijk achter dat ik of een heel aan terug moest, of ik moest over een boomstrong springen en proberen de weg korter te maken. Ik denk, nou ja, dat kan ik, dat ga ik doen. En toen kreeg ik een heel goed gevoel op dat paard, zodat hij sprong. En ik kwam terug op die manege waar ik toen mijn paard had staan. En dat was een jongen, die heette Alwin Duiven. Nog steeds heel actief in de paardensport, die jongen. Ik zei, god Alwin, dat is niet meer mijn ding, maar rijd jij eens een keer met dat paard en spring eens een keer met dat paard. En dat heeft hij gedaan en toen zagen we eigenlijk meteen dat het eigenlijk best een heel goed paard kon zijn. En nou, die jongen heeft dat keurig opgeleid. Die heeft dat tot 1,30 meter heeft hij daar gereden. Dat was ook op dat moment zijn niveau. Later heeft die jongen ook echt goede dingen gedaan. Maar op dat moment was dat zijn niveau. En toen heb ik het paard overgezet naar een professionele ruiter. En dat was ook uiteindelijk ook de eerste ruiter die ik ben gaan sponsoren. En dat was Erik Willem Scherms in Helmond.
Ja, met dat paard.
Met dat paard, ja.
Door een verkeerd bospad, moet je
kijken. Een verkeerd bospad. En dan zou je zeggen, nou, dat is dan heel goed geweest. Want we hebben dat paard ook tegen een mooi bedrag kunnen verkopen.
Ja.
Maar misschien had dat niet moeten lukken. Want dan had ik al die andere investeringen die niet goed zijn geweest. Die had ik dan misschien ook niet gedaan. Maar uiteindelijk is dat wel het begin geweest van de periode. En dat is dan toch wel, ja, ik weet het niet meer exact. Maar ik denk dat ik met Erik Willem Scherms gestart ben in, ja, 91, 92 denk ik. Dus dat is al wel meer dan 30 jaar geleden. En vanaf dat moment is dat ook een professionelere vorm aan gaan nemen.
Maar het is toen, als je zegt het was in 91, was het al een tijdje dat ook het bedrijf natuurlijk al helemaal liep.
Ja.
En wat is er die periode daarvoor? Was er toen ook nog iets met die paarden of is dat echt een paar jaar even rustig geweest?
Ja, ik denk anderhalf jaar. Dus zeg maar het moment in 1988 toen ik het bedrijf kocht.
Ja.
En ik denk dat ik in 1990 dit paard gekocht heb. En dat is in 91, 92 naar Erik Willem Scherms toegegaan. En daar is eigenlijk de rest op gevolgd.
En hoe ging het daarna verder?
Ja, ik heb met Erik en Mirjam heel prettig gewerkt. Ik denk zeker tot 1998 toe. Ik had daar permanent 5-6 paarden staan waar ik in geïnvesteerd had. Er is een sponsorovereenkomst ontstaan tussen Van Mossel en Erik Willem Scherms. Ik had toen vooral het merk Audi.
Ja.
Dus ik koppelde dat ook heel vaak eraan vast. Heel veel mensen dachten dat Audi daar grote bedragen mee in investeerde. Dat was zeker niet het geval. Die hebben een paar keer een bijdrage geleverd aan wat kosten, maar ook niet meer dan dat. Overigens met veel dank, want elke euro die iemand mee investeert is fijn. Maar ik heb toen een periode van 6 jaar, 7 jaar, denk ik, met Erik en Mirjam prima gewerkt. En uiteindelijk zag ik wel dat Erik meer de kant in ging, en we praten nu over Erik Scherms, meer de kant in ging van handel en trainen en zijn gebouw onderhouden, dan echt proberen die topsport beter te bedrijven. En uiteindelijk was dat ook wel de reden dat ik in 1998 in goed overleg een switch gemaakt heb van de ene Erik naar de andere. Van Erik Willem Scherms naar Erik van der Vleuten.
Ja, en dat is ook wel jaren zo.
Ja, dat vind ik wel. En daar kom ik er echt op terug. Voor mij is dat sportief gezien, buiten misschien hetgeen waar we daarna wel meegemaakt hebben een aantal keren. Maar ik moet eerlijk zeggen, die 10 jaar... Want er is van 1998 tot 2008 geweest. Hm. Dat ik met Erik en de familie samengewerkt heb. Ja, daar kijk ik met ongelooflijk veel plezier op terug. Echte paardenmensen.
Ja.
Mensen die voor de sport gaan. Mensen die met al hun sponsoren. Want uiteindelijk ben ik daar ook een onderdeel van geweest. Maar ook met degene die voor me was. Degene die na me was. Ik denk dat dat voor heel veel paardenmensen in de wereld misschien wel echt een voorbeeld mag zijn. Hoe je uiteindelijk succesvol kunt zijn. Want dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is echt iets waar je jaren aan moet bouwen. En ja, dan vind ik dit echt een voorbeeld.
Maar kun je daar iets over vertellen? Een beetje wat je persoonlijk dan daarin hebt meegemaakt?
Ja, kijk, ik denk dat, maar dat geldt ook voor het zaken doen. Duidelijkheid. Ja. Je moet van elkaar weten wat je bedoelt. En als Erik een paard rijdt, dan kijk je er eens 4 weken aan. Maar na 4 weken weet jij ook wat hij van dat paard vindt. En dan kun je daar samen een plan op maken. Heeft hij het gevoel van, joh, dit gaat het paard worden waar ik echt mee vooruit kan. Waar ik echt het hoogste niveau mee kan rijden. Nou, dan beslis je samen dat je doorgaat. Maar het heeft ook geen zin als hij geen goed gevoel op zo'n paard heeft. Nee. Dat kan nog best een heel goed paard zijn. Maar als het gewoon hij zegt, joh, dit is niet helemaal mijn paard. En dan gaan wij hem verkopen en dan gaan we daar weer het beste van maken. En die ervaring heb ik gewoon bij Erik gewoon continu gehad. Ik heb nooit het gevoel gehad van, joh, we werken aan iets wat toch niet uiteindelijk het doel gaat bereiken.
En dit was ook Michael, heb je denk ik
ja,
ook...
Ja, dat was in de beginfase natuurlijk van Michael zijn carrière. Ja, dat heb ik van de ponies af mee mogen maken. En ja, je kon toen al zien hoe ongelooflijk talent dat was.
Ja.
Maar vooral ook zijn passie en ambitie. Die hong met zijn neus tegen het glas aan van de raam. Als de ruiters in de ring waren. En natuurlijk vooral ook als zijn vader in de ring was. Maar ook als destijds Lutke Beerbaum erin kwam of Hugo Siemann erin kwam. Michael miste nooit iets. Die was altijd toen al met zijn vak bezig.
Ja.
En dat is tot op de dag van vandaag, denk ik, ook als ruiter het voorbeeld zoals het zou moeten zijn.
Ja, zeker wel. Ook als je dat ook ziet, als je daar op stal bent, hoe die samen ook nog steeds werkt. En hij nou met zijn kids, dat vind ik ook heel leuk.
Fantastisch, fantastisch.
Maar in de... bedoel, want jij vertelde, je hebt dat autobedrijf, daar ben jij toen heel jong gekomen.
Ja.
Om even een stukje daarop terug te gaan. Dat als je toen dingen had geweten, achteraf gezien...
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben 23. Ik was ongelooflijk ambitieus.
Ja.
En ik heb nog niet zodanige opleiding gehad. Ik zeg van, nou, ik heb de universiteit gedaan. Ik heb een fijne opleiding gehad. En ik heb daarna nog wat avondopleidingen, zoals NIMA A en B. Allemaal mooi. Maar je hebt natuurlijk nul ervaring. En ook geen ervaring op het gebied van cijfers. Nou was dat wel altijd mijn passie. Ik hou van cijfers. Ik hou van dingen in verbanden brengen. Maar op dat moment, ja joh, totaal geen notie van. En het bedrijf wat ik eigenlijk kocht, was failliet.
Ja, want dat wou ik net vragen. Hoe komt het dan dat een jongen van 23 zo'n bedrijf overneemt?
Ja, dat was toen heel klein. Het was één vestiging.
Ja.
We hadden toen 18 medewerkers. We verkochten 190 nieuwe auto's per jaar en 110 gebruikte auto's per jaar. Maar het bedrijf was gewoon niet goed gemanaged en maakte gewoon verlies. En dat wist ik wel. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Dus ik had iets gekocht en gewoon niet goed genoeg onderzoek gedaan. En dat zie je, dat ga je later allemaal natuurlijk beter doen.
Ja.
En door een enorme doorzettingsvermogen en hulp van mijn hele familie... en niet qua hulp, qua geld, maar gewoon helpen met auto's verkopen... helpen met transport, helpen met marketing. We wilden geen kosten maken. En ik kon in een jaar tijd het geld terugverdienen... wat ik allemaal had moeten lenen om uiteindelijk dat bedrijf staande te houden. En daar heb ik echt in een jaar tijd kunnen verdienen.
Ja.
En terug kunnen betalen. Dus ik kon vanaf 1989, 1990, met hulp van allerlei mensen, waar ik nog steeds dankbaar voor ben, met allerlei mensen kon ik vooruit.
Ja.
En ik blijf erbij. Ik had het misschien nooit gedaan als ik het geweten had. Maar aan de andere kant is het de beste leerschool die ik ooit gehad heb. Ik geloof niet in als mensen starten in hun carrière... en als het nou in een sportcarrière is... of het nou automotive carrière... of in een business carrière... of in welke functie dan ook. Als je met succes start... dan gaat het uiteindelijk het berg afwaarts... en kun je niet incasseren. En dat leer je, denk ik... ondernemen is enorm incasseren... en dat leer je in de paardensport.
Ja.
Ja, sommige mensen snappen niet de combinatie. Ik zeg één ding is zeker. Als je de paardensport bent, dan ga jij incasseren. Want het gaat vaak minder goed dan het goed gaat.
Ja.
En dat is wel een hele goede combinatie geweest in mijn vak. Ik heb leren incasseren bij de paarden. En daarmee ook rustig gebleven als het een keer in de autobusiness in dat geval een keer niet goed ging.
Dat is wel mooi uitgelegd, dit.
Ja, maar dat is zo. Dat is echt zo. En dat onderschatten heel veel mensen. Ik zie ook nu heel recent weer gebeuren. Er komen allerlei nieuwe sponsoren en fanatieke paardeninvesteerders. En dan gaat het de eerste 5 wedstrijden gaat dat hartstikke goed. Hè? Want die ruiter doet extreem zijn best en die zorgt ervoor dat alles klopt. Alleen dat hou je niet vol, want het is zoals het is. De paardensport is veel ups, maar soms ook downs. Ja, en dan zijn die mensen ook weer heel snel weg.
Ja. Ja.
En dat vind ik jammer. Het wordt gewoon niet goed genoeg uitgelegd. En dan kom ik toch weer terug hoe Erik van der Vleuten dat destijds met mij gedaan heeft. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ik vergeet het niet. Het is ongeveer weer dezelfde tijd van het jaar. We gingen samen naar toen de voorloper op de Global Champion Tour bij Jan Tops in Valkenswaard.
Ja.
En toen liep ik met Erik het concours en toen liet hij mij die hele dikke oksels zien. En die hele hoge stijlsprongen zien. Hij zegt, zo'n paard hebben we nodig die hier overheen kan. En dan kom je meteen met 2 voeten op de grond. En dat geldt ook voor veel fokkers. Ik denk dat ze vooral daarna moeten gaan kijken. Als je tenminste mee wil doen. Dan weet je wat je nodig hebt. In de fokkerij, maar ook in je aankoopbeleid. Ja. En dat is gewoon hartstikke moeilijk. En ja, nogmaals, ik ben heel blij en dankbaar... dat Erik met zijn familie mij daar destijds heel goed in ingewijd hebben.
Ja, want dat is nu al een heel wat jaren ook dat je daarin mee loopt natuurlijk.
Ja.
Van Mossel, toen jij dat overnam op je 23ste, dat was eigenlijk dus al een heel lang bij jou bekend, omdat je vader daar ook mee samenwerkte. Want waar komt die naam vandaan? Is dat iets speciaals?
Nee, dat toch niet. Familie van Mossel. En er was een oprichter en die heette Wim van Mossel. En die heeft dat 76 jaar geleden heeft hij dat gedaan. Dus het bedrijf bestond al 40 jaar toen ik het overnam. Maar nogmaals, op hele kleine schaal.
Ja.
Wat op zich toen prima was. En het bedrijf had misschien veel dingen niet goed gedaan, maar had wel een hele goede klantentevredenheid toen al. En daarom is ook die naam behouden.
Ja, dat
vroeg me af. Zou ook niet verstandig zijn als je iets wat goed is, om dat zeg maar te veranderen. Bijvoorbeeld in Berghof, dan heb ik ook nog een naam die begint met een B. Daar struikelen veel mensen over in de uitspraak. Dus er was geen enkele reden om die goede...
Is dat zo?
Ja, die B, dat moet je opletten. Of het nou Berkel is, of Berghof is, of Braat is. Of die B is, dat is lastig in de uitspraak.
Maar voor buitenlanders ook of voor Nederlanders?
Nee, voor buitenlanders ook, maar ook wel voor Nederlanders.
Nooit, is me nooit opgevallen. Ga ik vanaf nu op letten. Maar de meneer van Mossel zelf, heeft hij dit nog een lange tijd meegekregen, wat jij ermee hebt gedaan?
Helaas niet zo lang, want hij was al redelijk op leeftijd toen ik het bedrijf overnam. Maar toen nog wel een jaar of 8 heel trots op geweest.
Ja.
Ofschoon dat hij de grote groei niet mee heeft kunnen maken. Maar zijn kinderen leven gelukkig alle 4 nog. En wij gaan 1 keer per jaar gaan we met z'n 4 altijd een hapje eten. En dan gaan we alle mooie herinneringen ophalen van vroeger. En ja, die zijn natuurlijk apentrots dat ze nou op heel veel locaties hun naam terug zien komen.
Ja, dat snap ik ook mooi. Dat is ook wel mooi, vooral want ik vroeg het me af, waar komt de naam vandaan? Maar over kinderen gesproken.
Ja.
Je hebt zelf ook kinderen.
Ja. Ja.
En wat hebben zij met dit wereldje?
Als het over het autowereldje gaat, heel veel. Ik heb zelf 2 kinderen en mijn tweede partner die heeft ook een dochter en die werken alle 3 bij ons op het bedrijf.
Ja.
De dochter van Corine, mijn partner, die is hier voor de social media verantwoordelijk, op de marketingafdeling. Mijn dochter, die een stukje verlengstuk wat ik altijd zelf gedaan heb, is winkels controleren. Hè. Dus echt, je rijdt elke dag winkels af. Beoordeelt hij of die in de staat zijn zoals wij hebben, of onze mensen in het juiste pak en de juiste das en de juiste moment er aanwezig zijn. Alle echt zeg maar vestigingcontrole. En dan mijn zoon, die doorloopt een heel proces, want die heeft natuurlijk de ambitie om het een keer over te nemen. Dus die heeft een heel proces doorlopen op allerlei afdelingen en is inmiddels verantwoordelijk zometeen, want dat doet nu op dit moment nog mijn broer, die heel belangrijk is geweest in de ontwikkeling van ons bedrijf. Heeft nooit aandeelhouder willen zijn, maar heeft net zoveel zorgen gehad en heeft net zoveel uren gemaakt als ik. Dus ook daar heel veel dank voor tot nu toe. En die rol, want die gaat op korte termijn met pensioen, gaat overigens nog heel veel dagen per week aan ons verbonden blijven. Maar de doelstelling is dat mijn broer of mijn zoon de job van mijn broer over gaat nemen.
Ja, wel mooi dat het weer zo doorgaat in de familie.
Ja, laten we hopen.
En wat, want je zegt net, hè, de winkels worden gecontroleerd en dat de mensen het allemaal doen. Over hoeveel bedrijven, je hebt het straks volgens mij wel genoemd.
We hebben op dit moment 492 voordeuren. En een voordeur is een merk. Het kan Peugeot zijn, Citroën, het kan Mercedes zijn. Kan een leasekantoor zijn, kan een schadeherstelbedrijf zijn. En die zijn gevestigd in 294 locaties. Omdat sommige locaties hebben gewoon meer voordeuren.
Ja.
Een merk als Peugeot, Citroën, die hebben allebei een voordeur, maar die kunnen in 1 locatie. Of een Mercedes-gebouw met een leasekantoor erin. Of een Volkswagenbedrijf met een schadeherstelbedrijf erbij. Dus dan heb je meerdere voordeuren in 1 locatie. Dus 292 locaties en 294 locaties, 492 voordeuren.
Jezus, en hoeveel mensen werken er?
Iets meer dan 7000.
Oh.
Ja, daar zijn er veel.
Daar zijn er veel. Daar zijn er veel. Er zijn flinke personeelsfeesten.
Ja, pas weer gehad. En dat was alleen nog van de Benelux, want we praten al inmiddels wel over 7 landen.
Ja.
Maar dat was een personeelfeest alleen voor de Benelux met 5500 mensen. Maar ja, dan heb je echt een heel festival.
Ja, leuk.
Ja, prachtig.
Maar welke landen zijn het inmiddels allemaal al?
Nou, België, Nederland, Luxemburg. Dan is het Engeland, Duitsland, Denemarken.
het is eigenlijk echt ook wel bizar hè, als je erover nadenkt. Maar kun je daar iets over vertellen? Over dat stuk? Hoe heb je dat nou gedaan?
Ja, nou, het komt altijd ergens uit voort. Het was 2008, 2009. En wij zijn ook apetrots dat Van Mossel nog nooit een jaar gehad heeft dat ze verlies gedraaid hebben. We hebben altijd een positief resultaat gedraaid. Maar ik zag wel in 2008, 2009 dat het heel moeilijk begon te worden. Want we hadden de financiële crisis. Banken hadden alles op slot gegooid. Veel van mijn klanten hadden het erg moeilijk. En toen ben ik eens een dag na gaan denken van hoe kan het nou zijn dat er heel veel bedrijven, heel veel dealerbedrijven toch verlies aan het draaien zijn. En waarom kan nou Van Mossel hier wel doorheen komen? En toen kwam ik eigenlijk heel snel achter dat onze leaseportefeuille die ik toen al had, waar ik 10.000 auto's toen in beheerde, dat eigenlijk voor mij de toekomst was. Dat de stabiliteit in ons bedrijf gaf. En toen ben ik eens goed gaan kijken, hoe kan ik nou dat groter maken? Alleen als je een leasebedrijf opbouwt, dat is enorm kapitaalsintensief. Dus ik heb daar een partner in gevonden en die was toen mijn allerbeste vriend Ben Mandenmakers. Wij deden al heel veel samen en vriendschap was toen al heel veel jaren aanwezig. En ik had hem mijn plan uitgelegd, maar eigenlijk niet om hem te interesseren, want ik had eigenlijk twee andere partijen die mee wilden doen. Maar hij werd daar zo enthousiast door en ik werd enthousiast door hem ook, dat ik toen gezegd heb, dat gaan we doen. En toen kochten we eigenlijk samen, onze eerste grote overname was uit het faillissement van Kroijmans, kochten wij de leasemaatschappij Direct Lease, wat een volledig online leasemaatschappij is, en J&T Autolease. En die hebben gecombineerd bij Van Mossel Autolease en werd daarmee één grote leaseportefeuille. En dat is een stap geweest naar de uiteindelijke strategie. En die uiteindelijke strategie is om in elke belangrijke plaats, en dat begon eerst als in Nederland, maar later werd dat de Benelux, in elke belangrijke stad een dealerbedrijf te hebben.
Ja.
In een iets grotere straal een schadeherstelbedrijf te hebben. En in een nog iets grotere straal een leasekantoor. En die drie disciplines, die drie mensen bij elkaar moeten zorgen dat onze klant van A tot Z op autogebied aan kan en tevreden is.
Ja, nou.
En dat lukte gelukkig in die Benelux. Heel veel fabrikanten werden enthousiast, hè, want die zagen wel dat deze formule ook een toekomstige formule was voor die fabrikanten. Ja. En uiteindelijk zijn we toen naar België, Luxemburg gegaan. En het tweede land werd Duitsland, toen Engeland en nu dan zeg maar Denemarken. En zo staan er nog een paar op ons lijstje.
Tuurlijk.
En dan gaat het niet zo zijn dat wij, want Duitsland is te groot om te zeggen, ik kan heel het land afdekken. Maar we kijken daar vooral naar mooie economische goede regio's. En die zijn er zeker wel, zonder dat je dan een heel land hoeft te doen. Want kleine plaatsen en zo, ja, dat wordt steeds moeilijker voor een automotorbedrijf. Want niet vergeten, wij hebben hele hoge omzetten met lage marges. Dus je moet echt wel heel goed kijken wat je doet.
Hoe is die hele coronaperiode voor jullie bedrijven geweest?
Ja, die vraag krijgen we natuurlijk vaak en ik vind het een lastig antwoord geven. Niet omdat ik het niet weet, maar ik vind wel, er zijn zoveel mensen destijds benadeeld. Van de horeca naar de toerisme kijken. Nou, heel veel bedrijven hebben natuurlijk het loodje gelegd. Veel mensen zijn overleden. Maar voor de automotive was dat gewoon een hele succesvolle periode. Heel veel mensen wilden niet meer openbaar vervoer. Vliegen was ook echt moeilijk. Dus wat zag je? We gingen steeds meer auto's verkopen aan mensen die normaal met het openbaar vervoer gingen. En we verkochten steeds meer grotere auto's, omdat mensen ook weer hun caravan van stal afhaalden. Ja. Want ook die caravanbedrijven hebben zeer succesvol kunnen ondernemen. En daar hebben wij ook in mee kunnen lopen. Dus die coronatijd was wel echt een hele goede periode.
Ja, zo voor de handel wel.
Voor ons als sector, als automotive sector goed. Maar nogmaals, je mag er niet blij mee zijn, omdat daar heel veel andere mensen wel. Hè. Er zijn heel veel mensen overleden. Er zijn heel veel mensen failliet gegaan omdat ze het niet kunnen. En dat zie je nu nog steeds. Hè, want ze zijn nog een beetje in de benen gebleven door allerlei subsidies en ondersteuningen. Maar die moeten nu terugbetaald worden. En je ziet nu dat het faillissementenloop veel groter nog is dan in de echte coronatijd zelf.
Ja. Wat is de grootste gok die je ooit hebt genomen?
De grootste gok die ik ooit heb genomen. Nou, ik ben niet zo'n gokker. Dus als ik iets koop, dan denk ik daar echt wel heel serieus goed over na. Maar het uitrollen van een strategie, dat blijft altijd een gok. Dus ik denk, onze eerste grote overname die we straks aangaven, die van Kroijmans, Corporation, die wij toen kochten. Ja, dat was het begin van de strategie. En slaat dat aan, dat is de vraag. Dus als je het een gok mag noemen, dan zou dat een gok zijn. Maar ook die hebben wij vooraf wel heel erg goed proberen in te schatten.
Gok is misschien het verkeerde woord. Grootste risico, grootste uitdaging.
Ja, die hebben we elke dag. Want wij hebben gewoon een hele kapitaalsintensieve business. Dus het is altijd, het gaat altijd over grote bedragen. En nogmaals, grote omzetten met lage marge per unit is altijd opletten.
En het is, we gaan de hele tijd van de auto's naar paarden. Wil ik weer even een stukje terug naar het paardenverhaal. Want je had mij natuurlijk verteld in jullie periode met Erik en Michael. En dat het inderdaad toen met Audi, dat kan denk ik iedereen zich ook nog wel herinneren. Ja. Wat gebeurde er na die periode op hippies vlak?
Op een gegeven moment had ik achter mijn huis een stalletje gebouwd waar 6 paarden konden. En ik had de lokale ruiter zover gevonden dat hij een beetje mee kwam rijden. Uiteindelijk kocht ik in 1999, zeg ik dat goed? Nee, in 2001 denk ik, een wat grotere accommodatie. Hier dichtbij in Sprangkapelle. En daar had ik een ruiter voor nodig. En in eerste instantie was dat Emiel Takke voor een aantal jaren. Maar uiteindelijk heb ik het langste daar met de huidige bondscoach van Zweden, Hendrik Ankan Krona, gewerkt. Ja. En ja, dat was ook echt een hele mooie tijd. En toen met Erik en Michael die opkwam en Hendrik om dan met z'n drieën op pad te gaan. Daar is nog een tijdje bij geweest Emiel Hendricks. Dus we hadden een prachtig team met z'n vieren. Ja, dat is gewoon een geweldige periode geweest. Ja. En, nogmaals, om dan 4 mensen in de lucht te houden, dat was een hele opgave. En toen meldde zich eigenlijk Wim van der Leegte van VDL. Die zocht een ruiter naast Leopold erbij. En dan hoefde dat niet bij hun op stal te zijn, maar iemand die zelfstandig was. Ja, en zo is natuurlijk Erik en Michael in beeld gekomen. En ja, op dat moment kon Wim van der Leegte gewoon meer bieden dan ik. Maar ook daar siert dan Erik en zijn team erin. Die hebben dat echt aan mij overgelaten of ik het dan wel wilde stoppen. Want als ik had gezegd, joh, ik wil mezelf de voet verder gegaan, dan weet ik zeker dat dat ook gebeurd was. Maar dat zou heel onrechtvaardig zijn geweest, want op dat moment kon Erik en Michael bij Wim van der Leegte veel meer terecht dan bij mij. Mm-mm. En zo is het destijds ook in zeer goed overleg gegaan. En daarom is tot op de dag van vandaag de vriendschap nog zeer groot. Er zijn weinig weken die voorbij gaan dat we elkaar niet spreken. En dat is niet alleen met Erik en Michael, maar ook met Marielle en Erik junior. En ja, dat gaat nog steeds zoals het moet zijn, vind ik.
Ja, mooi. Maar de accommodatie die je had in Sprangkapelle, dat was deed je toen ook al iets in de fokkerij of was het allemaal sport?
Nee, dat was echt sport. Dat was ook een hele kleine accommodatie. We hadden 14 stallen. Ja. En ik had daar 10 paarden en met Hendrik op pad. En een geweldige jongen.
Hoe oud was die toen?
Ja, Hendrik zal toen geweest zijn, ik denk 23, 24. En we hebben echt 7 jaar lang met heel veel plezier met elkaar gewerkt. En op enig moment kreeg hij de kans via zijn schoonfamilie om in Zweden voor zichzelf iets op te bouwen. Hmm. En ook dat hebben we weer in goed overleg met elkaar gedaan. En op dat moment verkocht ik ook mijn kleinere stal in Sprangkapelle. En was ik op zoek naar iets groters waar ik uiteindelijk ook mijn idee, hoe ik de paardensport graag wilde invullen, kon uitoefenen. Mm-hmm. Toen heb ik daar nog een 8-9 maanden tussentijds bij Bert Rompelstal gestaan.
Ja.
Bert en Ruben, die was toen net uitgevlogen naar een training voor een aantal jaren bij Jos Lansing. Die stallen stonden leeg, dus ik heb daar ook met heel veel plezier weer 8-9 maanden gebivakkeerd. Tot er uiteindelijk in mei 2005 dat ik de Margrethehoeve kon kopen van de familie van de Vorm. En toen zijn we daar van start gegaan. Eerst nog echt een aantal maanden gerenoveerd en verbouwd. Heel veel paarden bijgekocht. Het waren er 180 in totaal.
Oh.
Ja, dat heb ik destijds samen gedaan met mijn vriend Kees van de Oetelaar. We hebben er nog steeds heel veel plezier over. Want het was nog niet zo dat we daar nou een super deal mee gedaan hadden. Maar wel gewoon een deal die ook ons weer dichter bij elkaar gebracht heeft. En daarna nog honderden paarden met elkaar verhandeld en geprobeerd en gefokt. En enfin, al wat daarmee gepaard is geweest.
Ja.
En ze hebben een nieuwe weg ingeslagen. En die weg was van, nou, we fokken elk jaar 10 veulentjes.
10 veulentjes.
Ja. Dat beweerden we. De instantie beweerden we 10 veulentjes per jaar bij te kopen. We kochten wat 3-jarige paarden bij. En uiteindelijk wilden we op die manier proberen een selectie te maken. Om zo, zeg maar, een goede beweer te krijgen. Toen hebben we 2 jaar gehad, hebben we er zelfs 70 per jaar veulentjes kochten. Dus we hebben allerlei varianten geprobeerd om uiteindelijk tot het hoogste niveau te komen. En dan zie je meteen hoe ongelooflijk moeilijk dat het is. Een goed paard voor veel geld kopen, dat kan tegenvallen.
Ja.
Een veulen kopen, dat is een lucky shot. Of veuletje fokken is een lucky shot om uiteindelijk een goed paard te krijgen. Een veuletje kopen, een jong paard kopen, is moeilijk. Een 4-5-jarige kopen zou iets makkelijker zijn, hebben we ook gedaan. Maar die vallen ook nog wel eens een keertje tegen als ze wat ouder worden. Kortom, het is gewoon een heel moeilijk spelletje. En daar onderschatten denk ik nog steeds heel veel mensen die er wat verder vandaan staan. En ja, door heel veel proberen, door van alles te doen. Heel belangrijk, ook de mensen die daarna gekomen zijn. Door enthousiaste mensen om me heen te krijgen, talenten om me heen te krijgen. Hebben we aardig mee kunnen doen.
Mm-mm.
Maar nog niet, zeg maar, zoals dat toch een aantal topruiters in Nederland zijn, zoals Michael Willemgreven, Jeroen Dubbeldam, Harry Smolders, noem ze op. Dat niveau hebben we tot nu toe nog niet kunnen bereiken. Nou, we zitten er dicht tegenaan. Kim doet het geweldig en hopelijk gaat het een beetje die kant uit.
Maar als je nu, hoe de Margarethe Hoeven nu is, als je dat omschrijft, wat is dat voor een accommodatie?
Terug naar ongeveer 8-9 veulentjes per jaar fokken.
Ja.
Proberen elk jaar toch 4-5-jarige paarden te scouten en te kopen. Maar je ontkomt er niet aan om toch ook weer een aantal oudere paarden te kopen. Want je wil graag op de topsport meedoen. En zeker als je dan iemand om je heen hebt nu weer die ongelooflijk ambitieus is, die knetterhard werkt, zoals Kim doet, ja, dan ben ik bereid om daar in te investeren. Want dat is wel een beetje zoals ik het graag zie.
Ja. En als je dan, we hadden het net even, het grootste gok, grootste risico dat je ooit hebt genomen in de auto-wereld. Wat zou dat, als je daar iets over kan zeggen, in de paardenverhaal zijn geweest?
Nou, dat is toch wel denk ik de aankoop van de Margarethehoeven, want dat is niet zomaar een stalletje.
Nee.
Daar kun je heel veel paarden bivakeren. En ja, als je daar niet goed managed, ja, dan kun je daar ook financieel op leeglopen. Dus ik ben ook wel trots dat met ons team samen, hè, waar Patricia Picard al heel lang de stalmanager is en daar ook haar ziel en zaligheid ingelegd heeft en met elkaar, dat wij toch wel de kans hebben gezien om die kosten in ieder geval overzichtbaar te houden. Kost elke dag geld, maar door verkopen, door prijzengeld, door van alles te doen, hebben we kans gezien om dat beperkt te houden. Iets op te bouwen waar misschien nog toekomstmuziek in zit. En daarmee blijf je gemotiveerd. Want ik zie gewoon te veel mensen die in onze sport komen, die allemaal veel geld hebben, die allemaal enthousiast zijn. Maar ze zijn ook na 1,5-2 jaar zijn ze weer weg. Want ja, die teleurstellingen zijn vaak te groot en die worden gewoon dan ook niet goed genoeg gemanaged. En kom ik toch weer terug op Erik van Vleuten. Die managen die verwachtingen. En dat is denk ik voor iedere ruiter die met een mooie investeerder werkt, is denk ik gewoon heel belangrijk.
Ja, maar wat zou dan een advies zijn van jou?
Welke opties?
Nee, een advies van wat zouden...
Ja, iedereen die... Kijk, er zijn natuurlijk een aantal varianten. Je ziet mensen bij die investeren gewoon in paarden en plaatsen die bij ruiters weg. Ik denk iemand die instapt, dat ook echt de beste oplossing is. En ik hoop dat hij dan ook dat lang blijven doen, want we hebben die investeerders wel nodig. Wil iemand doen zoals wij het gedaan hebben, door een accommodatie te kopen, fokkerij, aankoopbeleid, sport te doen?
Ja.
Ja, die moet gewoon heel goed opletten en de juiste mensen om zich heen verzamelen. En daar ben ik echt trots op, dat we in die 19 jaar dat we de Margarethehoeven nu hebben, alleen maar met fijne mensen gewerkt hebben en daarmee de schade beperkt hebben kunnen houden. En toch ook op het juiste moment een beetje plezier aan overgehouden hebben.
Hoe combineer jij het autobedrijf met paarden?
Ja, dat is moeilijk. Veel mensen denken dat ik veel meer paarden bezig ben, omdat ik dan op die evenementen ben. Maar het is vaak, als je naar de Nederlandse evenementen kijkt, combineer ik het met vestigingen bezoeken. Ik vlieg binnen, ik kijk, ik ga weer weg. Zondags dan wel, dan probeer ik wel echt tijd te maken. Maar de rest van de week ben ik echt afhankelijk van mijn team.
Ja.
En dat is Patricia, dat is Søren, onze trainer, coach en Kim met hun mensen. En die zorgen ervoor dat die stal draait en dat ik daar zo min mogelijk mee belast word. En ja, kan komen, als ik er ben, dan is het ook altijd schoon. Dan hebben we een goed programma. Ja, die zorgen dat het te combineren valt.
Maar combineer je het ook wel eens dat de relaties van de autobranche een keer op stal gaan kijken, ja. Of andersom?
Ja, nou ja, goed. Wij zijn natuurlijk op 5 mooie evenementen per jaar, ja. Aanwezig, waarvan 3 actief met klanten. En wij proberen ook die mensen aangesloten te houden om een kijkje in onze keuken te geven hoe die sport werkt. Dus wij geven een 10-tal clinics per jaar op de Margarethehoeve.
Leuk.
Waar we telkens 50, 60 klanten kunnen uitnodigen. Praat je toch over 500, 600 klanten die jij kunt vermaken op zo'n middag. Ja. Maar vooral elkaar beter leert kennen. Onze salesmensen mogen ook daar niet over een transactie praten. Het gaat vooral over, wij willen onze klanten zo goed mogelijk leren kennen. En dat kun je wanneer je op een evenement als Interbrabant of Maastricht of Deurne of Eindhoven bent, dan lukt dat heel goed. Maar het lukt natuurlijk nog relaxter als je gewoon in je eigen woonkamer, in je eigen kantine, met de open haard aan, met die mensen gelijk kunt zitten praten.
En, leuk.
Ja,
ook.
Ja, maar dat is ook weer, je moet het ook heel leuk vinden, want anders kun je het niet volhouden.
Nee.
Maar wij vinden dat ook echt leuk. Dus we doen het ook veel.
Maar dan komen ze aan en dan iemand geeft een clinic?
Ja, of? Nou goed, we ontvangen ze. Wij doen het vaak gecombineerd met een rally. Dus
oh ja.
we nodigen mensen uit op een vestiging, bijvoorbeeld Audi Tilburg. En dan maken wij een mooie tour naar Dinterloor toe. Maar dat kan ook vanaf Mercedes Gouda of dat kan vanaf Peugeot Amsterdam. En dan maken we dat we daar een paar leuke exclusieve auto's hebben staan waar die mensen een tour mee maken naar de Margarethehoeve toe. Daar ontvangen we ze met een welkomst koffie met gebak. Dan gaat Kim een clinic geven van hoe zij zich voorbereidt op de evenementen. Nou, dat vinden die mensen natuurlijk leuk om te zien.
Ja.
Ze krijgen een rondleiding op stal waar we goed uitleggen wat we daar doen om uiteindelijk dat doel te bereiken. En daarna een goed buffet met lekker eten en gaan de tour weer terug naar huis. En als ze dan bij onze vesting aankomen, staan daar hun eigen auto's gewassen en geschoren klaar.
Ah, leuk.
En dan kunnen ze weer met een goed gevoel naar huis, hopen wij.
Ja, zeker. Maar dan heb je het over de automotive breng je naar de paardenwereld. Doe je dat ook andersom?
Soms. Dit hoofdkantoor. We hebben laatst alle mensen van Indo-Brabant hier ontvangen.
Ja.
Alle sponsoren.
Ja.
Ook dat is leuk. We proberen natuurlijk ook zoveel mogelijk die combinatie te leggen. En dat was ook een bijzonder leuke avond.
Ja, dat snap ik. Je zegt, je bent betrokken bij 5 evenementen in Nederland.
Grote, ik ben nog heel veel kleintjes, maar...
Maar van de grote... Heb jij zelf... Is er één evenement wat echt jouw lievelings is... Of waar je echt heel graag komt om een bepaalde reden?
Ik ga jou veel antwoorden geven, maar niet deze. Want ik doe er namelijk altijd iemand tekort mee. Want ik vind ze alle 5 leuk, want anders zouden we er niet bij betrokken zijn.
Dat snap ik.
Maar natuurlijk zijn er wel een paar bij die ja, dat is wel een weekendje uit, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja, als je het aan mij zou vragen, zou ik trouwens ook geen antwoord kunnen geven. Ze hebben allemaal hun eigen ding natuurlijk,
ja,
weer.
Ja, absoluut.
Had jij vroeger een idool in de paardenwereld?
Ja,
of
zeker.
Nog?
Toen ik reed, was de tijd dat Henk Noren erg actief was.
Ja.
En ik was wel heel gek van de manier van rijden van Henk Noren. Ja, dat vond ik wel mijn voorbeeld. Ik denk ook dat ik om die reden destijds bij Erik van der Vleuten terechtgekomen, omdat ik wist dat jaren daarvoor overigens Erik lang bij Henk getraind en gewerkt heeft.
Ja.
En die stijl, die zag je wel een beetje terugkomen. En dat manier van rijden, daar hou ik al aan.
En als je nu kijkt, de nieuwe lichting Ruiters, heb je dan Ruiters waarvan je denkt, wauw, dat vind ik wel een voorbeeld, hoe zij met de paarden en het management omgaan?
Ja. Dat zijn er veel, hè? Want kijk, Michael blijft daar natuurlijk heel belangrijk voor mij in. Als ik even Kim bekeer, hè, daar kom ik zo meteen misschien nog wel even op. Maar als ik naar Michael kijk, dan vind ik dat de manier van professie. Maar daar vind ik ook van, ja, als ik kijk naar Marco Zening, maar ik kijk ook naar Gilles Thomas als nieuw talent. Ook die jongen van, in België, potverdikke. Nou, ik kom zo op zijn naam. Ja. Maar je ziet natuurlijk wel echt talenten boven komen. Ja. Ik vind echt wel talenten boven komen. Ik vind Nederland mooi om te zien hoe Tani Joost zich ontwikkelt.
Ja, leuk hè.
Ik vind dat prachtig om te zien. Nederland mag best iets meer hebben, vind ik. Ik vind dat toch een paar andere landen met jeugd wel meer mogelijkheden heeft.
Ja.
Maar Vincent Voren heeft beloofd dat daar heel veel verbetering in gaat komen. Hij werkt er ook knetterhard aan weer.
Ja, hij werkt zeker knetterhard aan. Die is mijn stadsgenoot, hè, Vincent. Ja,
ik heb met Vincent 8 jaar ontzettend fijn samengewerkt.
Ja. Ja, dat is ook een fijne gast. Maar goed, je zei net ook al over Kim, hè, dat hij zo knetterhard werkt. Hoe ben je bij haar terechtgekomen?
Ja, god, ze komt natuurlijk uit deze regio. Hè. Wij zijn hier Waalwijk georiënteerd. Kim is geboren in Waspik. Dat is precies 1 dorp verder hier.
Ja.
Maar zij heeft lange tijd bij Gerard Fransen gewerkt. Die ik ook als paardenmens hoog heb staan. En die heeft ook Kim destijds, vind ik, als jong meisje heel goed begeleid. En niet alle dag met junioren en jongrijders, maar echt proberen de basis goed te leren. En toen vond ik al wel dat zij heel talentvol was.
Ja.
En toen is Kim even uitgeweken naar een paar Belgische stallen. Zoals onder andere bij Niels Bruinzeels, bij Luc Tielemans. Nou, ook daar denk ik veel geleerd. En op dat moment had ik iemand nieuws nodig. En heb ik gevraagd of ze daar bij ons wilde komen werken. En dat is gebeurd. En dan moet ik even terugdenken, want het is inmiddels ook weer 9 jaar geleden, denk ik. Dus dat zal 2015, 2016 geweest zijn.
Mm-mm.
En ja, vandaag één kun je zien, ze is niet makkelijk, hè? Voor zichzelf ook niet, hè? Vraagt veel van zichzelf, maar ja, werken net hard. En ja, wat ik toen al knap vond, management en een paard aanvoelen en ook zeggen van, hey, dit voelt niet goed en niet alleen maar door blijven kachelen, nee, ook op tijd ingrijpen en zorgen dat het paard weer gezond wordt of gezond blijft. Ja, en in dat, in al die opzichten, planning maken voor de wedstrijden, paarden niet overnemen. Zoals ik denk dat we elkaar daar heel erg goed in aanvoelen.
Ja, nou ja, ze is ook al een hele tijd bij jou, dus dan klopt het.
Ja, zeker. Met een tussenpoze van 1,5 jaar denk ik dat het ongeveer 8, 9 jaar is.
Als dat jij terugdenkt in, er zijn heel veel namen voorbij gekomen, hè, met wie je hebt gewerkt, echt wel de bekende namen, grote namen. Wat was voor jou meest memorabele moment in de paardenverhaal?
Ja, goed, dat gaat toch uiteindelijk over de resultaten.
Ja.
En die zijn in de periode van Erik altijd erg goed geweest, maar dat was... Dat lag niet aan Erik, want die had toppaarden, maar die had ik toen nog niet. Dus dat lag meer aan mijzelf dan aan Erik. Maar ik heb natuurlijk de beginsuccessen zijn natuurlijk wel met Vincent Voren geweest. Wij zijn in start gegaan met elkaar in, ik denk, 2006, eind 2005, begin 2006, tot 2013, 2014. En daar in die periode paarden op het pad gekomen, die overigens Vincent zelf geregeld heeft. Maar de bekendste daarvan natuurlijk is Alpopayans Armani. Waar hij uiteindelijk ook met het team samen goud kon pakken in Mannheim.
Ja.
Daarna veel goede prestaties neergezet heeft om uiteindelijk ook op de Olympische Spelen in Beijing uit te kunnen komen. Toen in Hongkong gereden, maar in ieder geval waren de Spelen van Beijing. Ja, dat was wel een periode waar we hele mooie successen geboekt hebben.
En was jij toen mee ook naar Spelen?
Ja, ik ben in Mannheim en in Beijing en ik reis heel vaak mee. En dat heb ik ook toen gedaan, ja.
En dat was wel weer... Maar dat is natuurlijk weer totaal niet te vergelijken met geen één evenement die Spelen.
Ja, uiteindelijk is dat wel het summum. Kijk, iedereen kan van alles verzinnen. En er zijn waanzinnige evenementen inmiddels. Hè, van de Global Champion Tour en Aken. En het is natuurlijk allemaal prachtig. En daar droomt iedereen van. Maar dan is uiteindelijk het overtreffende trapje is toch die Olympiade.
Ja.
De sfeer. En niet alleen voor de paardensport. Want ik kijk ook heel graag naar andere sporten. Maar de Olympiade ben ik altijd wel heel gek van geweest.
Ja, maar ik denk dat ook die sfeer daar, dat moet wel iets heel magisch zijn.
Heel bijzonder. Ik heb ze ook de laatste 25 jaar op Mexico en Sydney naar heb ik ze ook echt allemaal gezien en geweest. En ja, met heel veel passie naar gekeken.
En nu Parijs.
En nu Parijs, ja, dat ga ik niet missen.
Nee, zeker niet. Zo dichtbij.
De gezondheid mag meewerken.
Als de gezondheid mag
meewerken? Ja, nee, ik voel me gezond, maar dat kan natuurlijk van alles gebeuren. Hè.
Ik wou zeggen.
Het is nog, nee, het is nog 6 weken weg. Ik heb onlangs weer iemand verloren die kerngezond was en een hartinfarct krijgt en weg is. Dus ja. Je bent totaal voorzichtig met geen wat je zegt. Nee, ik ben gelukkig afgelopen op hout topgezond.
Ja.
Maar dat kan morgen anders zijn, hè.
Ja, dat is waar. Maar, ja, en hoe... Kijk, de Olympische Spelen komen eraan en daar gaan natuurlijk ook een hoop discussies over.
Ja.
Het behoud van de paardensport, wel of niet.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja, goed, we hebben natuurlijk in Amsterdam daar uitvoerig over gesproken.
Ja.
Dat blijft een hele moeilijke, delicate kwestie. We moeten eerlijk zijn, we laten een paard iets doen wat hij in de wei... Als je vrij loopt, niet gaat doen. Je kunt 14 hindernissen in een wei zetten en dan gaat er uit zichzelf niet één van springen. Hebben paarden er nou een hekel aan? Dat denk ik nou juist niet. En ik denk dat we vooral dat over moeten brengen naar degenen die het niet eens zijn met ons. Om heel duidelijk aan te kunnen tonen dat die paarden wel met heel veel plezier die job doen.
Mm-mm.
Want ze doen net dat het een belasting is voor die paarden. Nou, als ze het echt niet willen, dan doen ze het gewoon niet. En ik denk dat we die mensen die daar die het met ons niet eens zijn, daar toch eens van moeten doordringen dat het wel misschien juist heel fijn is dat die paarden het doen. Ik heb één paard op stal staan, die breekt zijn stal af als die vrachtwagen vertrekt zonder hem.
Ja.
Want dan weet je dat hij ook niet mag gaan springen. Nou, dat geeft genoeg aan, denk ik. En dat moeten wij overbrengen.
Ja.
En maar hopen dat op Olympiade het niet misgaat. Want er is wel een evenement wat vol in de picture staat. En daar gaan van de, volgens mij gaan er 80 ruiters deelnemen. Van die 80 ruiters die daar deel gaan nemen, ben ik ook van overtuigd dat er 20 niks te zoeken hebben. En die landen moeten die selectie gewoon beter doen. Die criteria moeten omhoog.
Ja.
Die criteria moeten omhoog, want het is ook niet fair voor het paard om een ruiter op zijn rug te hebben die het eigenlijk helemaal niet kan. Daar gaan ook paarden naartoe waar we eigenlijk ook voor weten dat ze het niet kunnen. En daar zou meer toezicht op moeten zijn. Om dat evenement echt te laten zien met topsporters.
Ja. Nou ja, we hebben hier in Nederland natuurlijk met de Dit Doen Paardencampagne gestart. Ja. Om te proberen te laten zien aan de mensen die het niet begrijpen. Wat jij ook organiseert op die Margarethehoeve, dat je klanten uit de autohandel eigenlijk daarheen haalt. Hoor jij dan ook wel eens iets van mensen die dan dat soort vragen stellen? Of ziet iedereen juist heel goed hoe mooi het ook kan zijn?
Ik heb klanten bij die daar komen en relaties bij die daar komen. Die zeggen, joh, ik zou willen dat ik zo verzorgd zou worden zelf als mens.
Ja,
zoals die paarden verzorgd
worden.
Ja. Dan zien ze de rode lampen weer aanstaan.
Ja.
Dan zien ze de masseur aan de gang. Dan zien ze hoe liefdevol dat met die paarden omgegaan wordt.
Mm-mm.
Ja, dan is er gewoon niet veel van te zeggen.
Nee.
Maar er zijn te weinig mensen die dat ook echt weten.
Ja, maar ja, ga maar verzinnen hoe...
Ja, dat is moeilijk.
Hoe ga je dit dan goed laten zien?
Herhalen, herhalen, herhalen. Dat is de enige manier om dat maar continu over de bühne heen te brengen.
Ja, maar goed, wat je net al zegt, als er iets fout zou gaan op zo'n Olympiade, dan kan je 1000 keer goede dingen herhalen. Gaat er één ding fout, dan blijft dat weer hangen.
Maar daarom moet ook de organisatie zelf, want ze zijn de hele dag kritisch op van alles. Maar daar vind ik, ga nu maar gewoon die eerste dag weer kijken. Ja, dan rij je gewoon, en 20 is misschien te veel. Maar dan rij je tussen de 5 en 10 mensen, ja, die godverdikke pas 2 jaar paard rijden of zo. Of weet ik wat, die weer met veel geld een paard gekocht hebben en dan denken dat ze daar aan deel kunnen nemen. Ik vind dat gewoon niet goed.
Nee, dat is ook niet goed.
Ik zat gisteravond naar Aken te kijken, daar zag ik ook weer zo'n ruiter binnenrijden. Week in, week uit. Ik denk, man, stop er nou toch eens mee. Want je bent gewoon echt gewoon de slechte reclame voor onze sport.
Ja.
En ik snap wel dat iemand ambitieus is. Maar daar was ik ook ooit. Maar ik zag op tijd in dat ik en niet goed kon rijden en dat ik bang was. En dat zijn 2 slechte eigenschappen om dan verder te gaan.
Ja.
En dat moet echt beter in de hand gehouden worden. Ik denk als je dat doet, dan ondervang je al heel veel. En dan is het de sport. Dan kan er van altijd nog iets gebeuren. Want het kan ook een topruiter natuurlijk iets overkomen. En dat moeten we proberen zo goed mogelijk te voorkomen. En daarnaast laten zien... En dat vind ik nog wel eens een keer bij ruiters. En omdat ik het een paar keer geroepen heb, zie ik het wel dat het beter gaat. Maar laat ook eens een keer aan die paarden zien dat je van je houdt. Ik weet gewoon, als bij ons een paard ziek is, Kim is in staat om een stretchbest naast die stal te zetten en gewoon er hele nacht bij te slapen. Dat voorkom ik zeker dat ze dat doet. Dus laat dan ook zien op het evenement, als je de ring uitkomt van, hey, vriend, samen mooi gedaan. Ook al heb je twee fouten, top gedaan samen en we gaan naar de volgende ronde.
Ja, maar dat is denk ik ook weer het hele verhaal. Ook met social media en met de hele media überhaupt in die paardensport. Dat niemand ziet wat er op stal gebeurt. Ja. Weet je, als iemand daar. Want dat herken ik natuurlijk. Als er iets met die paarden. Ik weet zelf hoe ik en mijn kind en mensen om me heen allemaal met die paarden zijn. Maar dat zie je niet. Je ziet natuurlijk alleen maar die evenementen. Wat daar wordt gefilmd en wat daar weer wordt uitvergroot. En die paardenmensen zijn vaak met die paarden bezig. En helemaal niet met het delen op social media. Dus dat is wel een probleem. Wat jij eigenlijk ook aangeeft van die ruiters. Die dan met heel veel geld een topsportpaard kopen. Dan is dat paard een atleet. Maar die ruiter misschien helemaal niet. Nee. Dus dat is wel eigenlijk een heel goed punt. Ja,
maar dat moet in de hand gehouden worden. Maar dat geld maakt alles stuk. Dat geld bepaalt dan toch wat er gebeurt. En dat zijn allemaal landen waar eigenlijk geen ruiters zijn en toch een deelname aan de Olympiade mee kunnen doen. Kijk, dat gebeurt niet in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland, België. Dat zijn allemaal professionals. Die bondscoach weet verdomd goed wat hij wel en niet mee kan nemen.
Ja.
Maar in de landen buiten Europa, de opkomende landen, waar enorm veel geld geïnvesteerd wordt, gebeuren gewoon dingen dat ik bij mezelf denk van, joh, moet dat nou echt zo?
Ja, maar wie kan daar iets aan doen?
Ja, dat zou de bondscoach moeten doen van zo'n land. Want dat doen onze bondscoaches ook. Die doen dat goed. Maar die landen, dat draait alles om geld. En ook zo'n bondscoach is daar niet tegen opgewassen.
Ja, of een FBI.
Ja, maar die wil zich daar niet aan branden. Want het mag allemaal formeel niet. Dus dat is toch iets wat er nog in blijft zitten. En dat zou voor het paardenwelzijn wel erg belangrijk zijn.
Ja.
En niet alleen om die activisten te overtuigen, maar ook naar de paarden toe zelf.
Ja, want het is inderdaad het geld wat...
Geld maakt het. Geld is wat dat betreft dan een vervelend iets op dit gebied.
Als jij denkt aan alle paarden die jij in je leven hebt ontmoet, misschien ook wel heel jong in de topsport, misschien wel vroeger, whatever. Wat was jouw meest bijzondere paard?
Ja, dat klinkt misschien niet gek. Want het paard heeft helemaal geen echte topprestaties geleverd. Maar hij heeft wel samen met Kim hele mooie dingen gedaan. Ook wel een paar hele mooie dingen gedaan. Maar niet weer de topsport zoals we dat nou zien. Maar het is gewoon een heel intelligent paard. En een paard wat als het een mens zou zijn, bij mijn karakter zou passen.
Ja.
Een enorme doorzettingsvermogen. Al heeft hij drie benen, dan springt hij nog, bij wijze van spreken. Dat vind ik Delvo. Dat is een paard dat we al heel lang hebben. En dat is ook overigens het enigste paard dat bij ons mag blijven.
Ja,
heb ik aan Patricia en aan Kim beloofd. En daar kom ik ook na. En daar wordt ook het eerste paard dat ook bij ons zal sterven, denk ik. Dus,
maar vertel eens, wat voor karakter heeft hij dan? Je zei al doorzetten.
Ja, doorzettingsvermogen. Hij kan eigenlijk niet, want hij heeft niet het meest ideale lichaam. Moeilijk te rijden. Kim kon dat supermanagen met hem. Daardoor vierde in de Global in Parijs, tweede in Londen. Hartstikke mooie dingen gedaan.
Ja.
Dus super. Maar het is door zijn lichaam al niet het makkelijkste paard om te rijden. En ook voor zichzelf niet het makkelijkste. Maar vooral door zijn kwaliteit, want hij is heel voorzichtig. Maar ook door zijn doorzettingsvermogen heeft hij kunnen komen waar hij geweest is. En ja, ik hou van een paard met een topinstelling. En dat heeft hij.
Een speciaal karakter, als ik het zo hoor.
Ja, jongen. Geweldig. Ja.
En heb je hem zelf ooit gereden?
Nee. Ik heb al een keer gezegd dat ik dat ga doen, maar ik ben bang dat er niet van gaat komen.
Gewoon zo een keer verkeerde bospad nemen. God weet waar je dan
naar
uitkomt.
Nog niet zo makkelijk met hem, denk ik.
Nee, dan weet je helemaal niet waar je dan uitkomt.
Nee.
Hoe zie jij de toekomst van de paardensport?
Ja, ik vind dat daar een aantal gevaren op de hoek liggen. Eén hebben we het net uitgebreid over gehad, het paardenwelzijn. Maar de andere, en die moeten we ook zeker niet onderschatten, ik denk dat wij te afhankelijk zijn van twee waanzinnige mooie sponsoren. Dat is Longines en Rolex. Als je het over het hoogste niveau hebt. En zolang die dat blijven doen, en dat ziet er ook gelukkig goed uit, en ze doen het al heel lang. Nou, prima. Maar ik vind wel, als je van twee sponsoren afhankelijk bent, vind ik wel echt heel kwetsbaar. En zoveel evenementen zijn daaraan verbonden. En zoveel evenementen die draaien daarop. Dat ik persoonlijk wel heel graag zou zien dat daar nog 15 subsponsoren bij zouden kunnen komen. Om dat goed op te vangen. En niet alleen in Nederland, dat geldt ook voor de evenementen waar wij het meeste komen in Europa. Dat daar gewoon die sponsoren in de breedte gaan komen. En dat geldt ook voor Nederland.
Ja, maar dat is natuurlijk al jaren ook zo'n verhaal. Maar denk jij dat het voor sommige bedrijven ook meespeelt? Dat die hele paardenwelzijn discussie er is? Of ze dat dan wel of niet zouden willen doen? Of?
Je hebt nou eenmaal bedrijven bij die zich aan dit soort dingen storen. En ook natuurlijk in het verleden al een keer wel meegemaakt hebben. Niet vergeten, zo'n wielersport met heel veel doping.
Dat heeft
wel in die sponsoring wel een knal gegeven. Hè? Daar wordt allemaal niet meer over gesproken. Maar die hebben het niet alleen voor de wielersport moeilijker gemaakt. Maar die hebben het ook voor de sponsoring van andere sporten moeilijker gemaakt. Nou, daar moet je van weg zien te blijven. Dus ook wij zullen zuinig moeten zijn dat we die sponsoren tevreden houden. En er was dus een evenement, ik laat even buiten welke het is, waar dan ook activisten binnenvlogen. Nou, toen vlogen, ik geloof, 30 paardenmensen vlogen in diezelfde piste. En die hebben die mensen daar afgeranseld.
Ja.
Misschien wel terecht op dat moment. En de emoties lopen hoog op. Hè, want ze waren natuurlijk al op eerdere evenementen geweest. Maar daar gaan filmpjes voor rond, foto's gemaakt. Dat houdt sponsoren ook tegen. Want die activisten is kloten. Maar de manier waarop we ze aangepakt hebben, terecht op dat moment. Hè, en met nogmaals met heel veel emotie, wat je dan toch vaak dit soort dingen ziet gebeuren. Maar het is niet goed. Wij moeten ook die sponsoren wel een platform geven die ook een beetje bij die sponsor past.
Ja. Maar goed, jij hebt al jaren ervaring als sponsor in de hippische sport.
Ja.
Als jij iets kan zeggen tegen mensen die misschien denken, oh, waarom is die paardensport zo mooi?
Nou ja, ik denk vooral, maar dan moet je er een beetje tijd aan besteden, dat de combinatie om met die klanten in alle rust, met jou, alleen een bord sponsoren of een hindernis sponsoren, ja, dat is mooi, maar dan doe je het echt voor je naamsbekendheid.
Ja.
En dan is de paardenwereld ook erg beperkt. Wat wij tot nu toe veel gedaan hebben, is met honderden klanten op zo'n evenement. En dat is zwaar, want ik zit ook liever aan mijn tafeltje en naar de sport te kijken. Maar als ik voor zo'n weekend kies en ik kies daarvoor om met 250 klanten dat te zijn, ja, dan moet ik die klanten ook entertainen. Dus ik vind het echt wel een opgave.
Hmm.
Maar dan haal je wel het meeste effect eruit.
Ja.
Als je dan echt met je klant een binding op wil bouwen, dat doen we daar. En dan vervolgen we dat met een clinic op de stoeterij. En misschien hebben de mensen de stoeterij niet, maar ik weet zeker dat er heel veel van onze ruiters in Nederland bereid zijn om zo'n clinic te geven aan een goede sponsor. Dan denk ik dat je het meeste uit je investering haalt. En goed, als ik daar een sponsor een uitleg over moet geven om weer een nieuwe sponsor te krijgen, dan doe ik dat met plezier.
Ja, nou, maar ja, ik denk ook dat de mensen die de paardensport niet kennen en de evenementen niet kennen, je moet daar zijn, je moet dat voelen en dan begrijp je het pas. Want het is natuurlijk een grote wereld, maar eigenlijk maar een heel kleine wereld als je erin zit met z'n allen.
Ik heb vorige week in het mooie Rotterdam weer een waanzinnig evenement. Ja. Heb ik ook aangegeven. Ik denk echt dat de besturen van die evenementen hun koppen bij elkaar moeten steken en echt moeten proberen om 15 grote bedrijven in Nederland enthousiast te maken voor die paardensport. En als ik daar mijn bijdrage in moet leveren, wil ik daar met plezier doen om over de evenementen te verdelen. Hè. Er zijn er 5 ongeveer, die 5 grote evenementen te verdelen. En al zouden ze dan maar met 3 in hun regio bijvoorbeeld hun investering willen doen, dat zou echt heel belangrijk zijn.
Ja.
En misschien moet dat de KNS toch ook meer motiveren. Want het gaat niet vanzelf. We zien het ook bij de voetbalsport. Het wordt allemaal moeilijker om die sponsoren binnen te halen. Ik denk echt dat er aan gewerkt moet gaan worden.
Ja, maar goed, ik vind dit al, als je hier nu aangeeft, dat jij daar ook in wil helpen. Ja. En hoe belangrijk dat is, dat er al een...
Ik maak me daar echt zorgen over.
Ja.
Want je moet niet afhankelijk willen zijn van één of twee grote sponsoren.
Nee.
En deze twee grote sponsoren, er is een competitie tussen die twee. Als de ene stopt, stopt de andere ook binnenkort.
Ja.
He, dus, en het gaat voorlopig niet gebeuren, want ik heb begrepen dat het nog langdurige contracten zijn. Nou, dat is super om dat te weten.
Maar ondertussen moet er iets anders gebeuren.
Ja, ik vind echt dat er aan gewerkt moet worden.
Nou, daar staat nu een band.
Nou,
dus ik kan niet nou horen, pak het op. Nee, maar hartstikke goed. Erik, om het bijna af te gaan sluiten. Heb jij ook nog een advies voor jonge ruiters?
Ja, dat is een ander onderwerp.
Ja.
Ja, ik zie natuurlijk geweldige... ik weet inmiddels wel hoe die jongen ook weer heette. Thibaut Spitz uit België. Vind ik een waanzinnige jockey.
Ja.
Ik denk echt dat de ruiters, de jonge ruiters, zich breder moeten maken met hun kennis. Communicatie, en ik weet wel, er zijn allerlei trainingen voor, maar ze moeten het ook graag willen doen. Ze moeten zich breder maken om mensen aan zich te blijven binden. Om uiteindelijk op lange termijn de topsport goed te kunnen blijven doen. En ze zullen ook zich moeten verbreden in het trainen van mensen, in het verhandelen van paarden. Want ik denk echt dat het heel moeilijk is als je echt alleen van het paardrijden moet gaan leven in de toekomst. Dan denk ik dat dat een hele opgave gaat worden. Dus maak je breder. Zorg tegen de juiste mensen om je heen verzameld. En dat zijn niet altijd de makkelijkste mensen, hè, want juiste mensen die jou kunnen helpen, die wijzen je ook wel eens een keer op dingen, op hun ervaring, die niet altijd iedereen als fijn ervaart. Maar uiteindelijk is de bedoeling om iemand beter en sterker te maken. En ja, dat moet je accepteren, denk ik.
Ja, maar je hebt eigenlijk hele mooie adviezen gegeven aan beide kanten.
Ja.
in dit verhaal. En het is wel waar. Het is, gaat niet meer alleen maar om het dat je handig kan sturen.
Nee, goede ruiters zijn er overigens ook niet op drie handen te tellen. Hè?
Nee.
Want er zijn ook in Nederland een paar supertalenten die ik zie. En nou, ik hoop gewoon dat die goed begeleid worden en dat die uiteindelijk hun doelen kunnen bereiken. Maar nogmaals, er is meer dan alleen paardrijden.
Ja, werk aan de winkel.
Absoluut zeker.
Is er. Erik, als mensen meer willen weten over jouw bedrijven, over de Margaretha-hoeve, misschien willen volgen welke evenementen jullie staan, hoe jouw paarden het doen, waar kunnen ze kijken?
Op onze website, de Margaretha-hoeve-website, daar hebben we zoveel mogelijk informatie staan. Dat gaat gelukkig ook elke keer beter, want het komt er allemaal bij. Maar zowel op de website van de Margaretha-hoeve als op de website van Mossel Automotive Groep, daar staat ook echt mijn eigen mobiele nummer. Op de frontpagina. Wij willen graag open zijn naar onze klantenrelaties. En we moeten 24 uur per dag bereikbaar zijn. Dus als iemand vragen of onduidelijkheden heeft, dan kunnen ze ons bellen.
Er staat serieus jouw mobiele nummer?
Mijn mobiele nummer, maar ook van Patricia Picard op de Margaretha-hoeve site.
Ja.
Maar daar staan onze beide nummers op. En op de automotive site, daar staat ook mijn mobiele nummer op. Gewoon wat ik elke dag in mijn zak heb. En als er iets is, kan wie het ook is, kan bellen.
En wat is jouw lievelingsauto?
Ja. Dat is net zo moeilijk als die 5 evenementen, want ik heb 43 merken.
Ja, daarom roer ik het.
En dat zijn allemaal merken waar we heel graag mee werken. Maar hier kan ik wel ietsjes eerlijker over zijn. Ik heb nog steeds 4 ringen op mijn voorhoofd staan. Ik vind Audi nog steeds een waanzinnig merk.
Ja.
Maar inmiddels zijn er ook veel andere topmerken bijgekomen. Maar goed, ergens heb je een voorkeur. En dat voorkeur ligt nog steeds wel bij Audi.
Dat mag je toch zeggen.
Ja, dat doe ik ook.
Nou, Erik, super bedankt voor dit verhaal. Vond het erg leuk. Ik denk dat mensen hier ook heel veel van op kunnen steken.
Nou, laten we het open.
En we zien elkaar weer tijdens de evenementen.
Zeker weten.
Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. We could be here.
Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week! We could be